próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Nou ja zeg, zijn we eindelijk weer terug. Krijg ik na, wat is het, dik 2 jaar alsnog corona. Ik had het nog niet gehad.
En daarom waren we de vorige week niet, want John zat dus met onze apparatuur in quarantaine. John, was je carnaval gaan vieren?
Nee, ik ben nogal allergisch voor slechte muziek, dus dat heb ik dan niet gedaan. Maar het was wel opmerkelijk dat ik jullie toen zag, toen ik super besmettelijk... Maar ik heb volgens mij helemaal niemand aangestoken. De reden dat Guido er deze keer niet bij is... is die zit vol met de boel pluiers en dat soort dingen.
Ja, en sowieso is het natuurlijk de bedoeling dat we dit meestal met z'n tweeën doen. En dat we het vorige keer met z'n drieën deden, dat was een beetje een uitzondering voor de eerste keer. En dat zal misschien af en toe gebeuren bij speciale uitzendingen. Maar meestal zullen we met z'n tweeën zijn in wisselende samenstellingen.
Ja, dus Guido is er hoogstwaarschijnlijk eerst volgende podcast weer bij. Guido is er sowieso komende zondag op maandagnacht is hij erbij. Want dan presenteer ik samen met hem weer de Oscar-uitreiking live in Lantaarn Venster, de bioscoop in Rotterdam. En tijdens de commercial breaks, die er heel veel tijdens die Oscar-uitreiking zijn, kletsen wij de boel een beetje leuk aan elkaar. En we doen wat voorspellingen en kijken opmerkelijke dingen die gebeuren tijdens de Oscarnacht. Dus kom vooral naar Rotterdam, Lantaarnvenster, van zondag op maandagnacht. En die zondag kan je geloof ik ook Oscar-genomineerde films kijken.
Hoe komen mensen aan kaartjes?
Lantaarnvenster.nl.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Movie Insiders, de podcast van movieinsiders.nl. Mijn naam is Jasper.
En mijn naam is John. Je kan ons altijd een mailtje sturen. movieinsiderspodcast@gmail.com. Beluister deze podcast via bijvoorbeeld Spotify, Apple Music. Je kan met ons twitteren, @movieinside. Ja, komend weekend worden de Oscars weer uitgereikt. Eén van de voor beste film genomineerde titels. Oké, laat ik hem gelijk even noemen. Drive My Car, het Japans Drive My Car, is ook genomineerd voor dus onder meer beste film. En dat is vrij uitzonderlijk dat niet-Engelstalige films meedoen in categorieën buiten de voor de hand liggende categorie. Tegenwoordig heet het International Feature. Dus we hebben een top 5 bedacht. Oscar over de grens. Dus niet-Engelstalige films die ook genomineerd zijn voor, ik roep even, beste script of een acteur of actrice. Guido laat tussendoor nog kort even van zich horen. Die wil zijn liefde voor de nieuwe Pixar Turning Red even van de daken schreeuwen. Maar wij doen samen nog Red Rocket, de nieuwe film van Sean Baker die eerder The Florida Project maakte. Maar dus eerst een bespreking van, ik heb de Japanse titel, dat hoort erbij, Doraibu Marika. Of wel, nou, het is bijna gelijk. Dit is Drive My Car.
Doshita, sonna ukanai kao shite.
Dare no koe nan desu ka?
Tsuma no koe da. 2 nen mae ni shinda.
Hiki nokotta mono wa shinda mono no koto o kangae tsuzukeru.
Dat was een stukje trailer waar je waarschijnlijk niks van begreep. Een stukje trailer van de film Drive My Car. Dat is de nieuwe film van de Japanse regisseur Ryusuke Hamaguchi, die vorig jaar nog Wheel of Fortune en Fantasy maakte. Drive My Car is gebaseerd op het gelijknamige korte verhaal van de geniale Haruka Murakami. De film is een studie over het verwerken van rouw en bedrog. Het is een film over het belang van kunst. Het is een film over het niet kennen van de ander. Het is eigenlijk een film over heel erg veel. En toch gebeurt er niet bijster veel in het plot. Theaterregisseur Yusuke Kafuku, prachtig ingehouden gespeeld door Hidetoshi Nishima, verliest in de eerste acte zijn vrouw. 2 jaar later wordt hij gevraagd om een voorstelling van Tsjechovs Oom Wanya te regisseren in de stad Hiroshima. Zijn veilige plek is zijn auto, een oude Saab 900. Maar vanwege de verzekering van het theater mag hij daar zelf niet in rijden, maar krijgt hij een chauffeuse. In de 3 uur die de film duurt, zien we hem langzaam veranderen, ontdooien en zijn rouw verwerken. Terwijl we ook andere personages beter leren kennen en de repetities van het stuk meemaken. John, vorige week was je niet te spreken over de lengte van The Batman. Drive My Car heeft ongeveer dezelfde lengte als die film, maar gebruikt die tijd heel anders. Doet deze film wel genoeg om jouw aandacht vast te houden?
Ja, dat zeker. En het is ja inderdaad exact 3 uur ook zoals The Batman. En het compleet tegenovergestelde soort film zou... Nou, misschien ook wel, maar dat dit duidelijk echt heel erg Japans is. En dan bedoel ik in de zin van heel kalm en zonder uitroeptekens of zonder overdreven expressieve emoties. En dat soms heb je dat Koreanen, die zijn daar iets meer van. Japanners zijn altijd vooral netjes en keurig. En nou, je zou, als je wat cynischer zou willen klinken, zou je ook kunnen zeggen, een beetje droog. Dat is met deze film, de lengte wordt absoluut wel gerechtvaardigd, omdat er wel uiteindelijk voldoende in zit. Maar het is het soort Japanse film. Het kabbelt rustig voort. En deze werkte bijna therapeutisch. En dan is het wel inderdaad, denk ik ook vanwege de kalmte, het soort cinema, je moet er wel voor openstaan of je moet er wel in mee kunnen gaan. Of vooral, je moet er wel het geduld voor hebben. Want ja, dat die lang is, is duidelijk. En het is ook opmerkelijk dat pas na 40 minuten komen de openingscredits
dat is heel grappig,
in beeld.
Ja.
En deze regisseur, nou ja, die je net noemt, die krijgt trouwens later dit jaar nog een release, Wheel of Fortune and Fantasy. Oh. Waarschijnlijk door de populariteit van deze. Maar een eerdere film van hem, Happy Hour, nou dat was dik 5 hour duurde die. Die was nog langer, dat was echt dik 5 uur. De lengte, had jij er moeite mee of zat je er ook volledig in?
Nee, ik zat er echt volledig in. En ik denk ook, dat bedoelde ik ook met de intro, dat deze film de tijd anders gebruikt. Dit verhaal heeft deze tijd gewoon nodig. Om dat uit te leggen, zou ik willen beginnen bij het acteren. Ik vind sowieso dat er heel goed geacteerd wordt in deze film. En vooral hoofdrolspeler Hiratoshi Nishima, die geeft echt een masterclass, vind ik. Hij speelt die regisseur Kafuku in het begin heel gesloten, bijna stoïcijns. Maar we zien eigenlijk aan zijn aan kleine blikken en bewegingen dat hij niet zo stoïcijns is als hij doet voorkomen. Je ziet dat er van onderen van alles borrelt en bruist. En hoe langer de film duurt, hoe meer hij zich opent. Zowel naar ons als naar de chauffeuse, waar hij langzaam een relatie mee opbouwt. En die opbouw, die boog van het personage, is heel subtiel, vind ik. Heel mooi. En daardoor heel natuurlijk en vanzelfsprekend. En dat kan de film doen, omdat het die lengte heeft, zeg maar. Daarom is het niet gehaast en niet geforceerd, maar kan het gewoon zich natuurlijk ontvouwen. Dus ik denk dat die film gebruikt die lengte gewoon, die heeft die lengte gewoon nodig om dit verhaal te kunnen vertellen. En daarom is bijvoorbeeld ook die catharsis aan het einde op het podium, ik zal verder niet te veel over die scène vertellen, is zo krachtig, omdat wij het hele proces hebben meegemaakt. We hebben geen stukjes overgeslagen. We hebben hem en de muur die om zich heen heeft gebouwd, hebben we langzaam zien afbrokkelen eigenlijk. Dus tijd heelt alle wonden.
Ja, het is zeker in het eerste uur zit je nog even een beetje vooral met dit hoofdpersonage van ja, hoe steekt deze man in elkaar? En ja, wat ik zeg, therapeutisch ook de karakters. Inderdaad, hij 2 jaar na de dood van zijn vrouw, waar hij dol op was, maar rouwverwerking. En dat hij daar ook nog steeds, nou, hij heeft sowieso nog steeds moeite met dat verlies. En maar bijvoorbeeld ook met acceptatie dat je zelfs of later, 2 jaar later, nog meer stilstaat misschien bij ook de minder fijne kanten van je voormalig partner. Of in hoeverre kan je, er zit er geloof ik ook een dialoog tussen hem en die jongere acteur. Ken je iemand wel echt door en door? Zelfs al was het je vrouw, je partner en dat, nou, spoiler, dat zij vreemd ging en hij daar bijvoorbeeld van afwist en dat toeliet. Maar zowel hij als Misaki, dat is dan de chauffeuse, het zijn een beetje beschadigde karakters. En allebei dingen in het verleden en de langzaamaan krijgt bekentenissen. En dat je naar het einde van de film, zat ik op een gegeven moment met deze karakters op een punt van, ze kunnen wel een knuffel gebruiken. En hé, wat gebeurt er in de film? Ga dat vooral zien.
Ja, dit is ook inderdaad wat je zegt. Het niet kennen van de ander, zeg maar. Dat is ook echt een thema in een film, vind ik. Iedereen heeft zijn eigen geheimen, zijn eigen beweegredenen en zijn eigen verborgen pijn die je eigenlijk niet kan kennen, zeg maar. En in de eerste acte, dat vreemd gaat gebeuren, wat je over hebt, gebeurt ook in de eerste acte. Dus daar kunnen we een beetje over spoilen. En in de eerste actie bedenken hij en zijn vrouw een soort fantasieën, scenario's, zeg maar, voor fantasiepersonages. Dat werkt heel mooi symbolisch, want ze hebben bijvoorbeeld een verhaal over een meisje dat geobsedeerd is door een jongen en daardoor inbreekt in zijn huis. En voor die personages kunnen ze het dieper achterliggende lijden en het weet je, dus de verborgen beweging naar allemaal zelf bedenken. Maar voor de ander en voor elkaar blijven ze eigenlijk blind. En ja, dat blijkt ook heel mooi uit die relatie tussen hem en die chauffeuse, hoe noem je?
Misaki.
Misaki. Ja. Want zij probeert inderdaad ook echt onopgemerkt te blijven. En zij houdt haar eigen zelf verborgen. Die auto waar ze samen in rijden, ze zitten heel vaak samen in die auto.
Geweldige filmauto.
Geweldige filmauto.
Een rode zaap.
Die auto is een veilige plek voor hem, waar hij zichzelf kan zijn. Maar omdat hij die plek soort van gedwongen moet delen, leren zij elkaar steeds beter kennen. In het begin zit zij eigenlijk zwijgzaam achter het stuur. En het enige wat ze doet is rijden en het bandje aanzetten. Het cassettebandje waar de overleden vrouw op te horen is, die teksten van Oom Wanya voorleest. Dat is eigenlijk hun ritueel.
Ja, ze groeien steeds meer naar elkaar toe, ook in de auto. Want in eerste instantie zit hij dus nog altijd op de achterbank. En telkens dat bandje aan, want dan kan hij zijn teksten oefenen. En gaandeweg de autoritjes tijdens de film. Op een gegeven moment zitten ze naast elkaar. Ja. En gaan ze een hele roadtrip bijna ondernemen nog.
Ja, exact. Want aan het einde, of tegen het einde, krijg je haar verhaal ook te horen. Dus zij opent zich uiteindelijk ook helemaal. En dat is, ja, dan blijkt dus inderdaad wat je al zei, dat zij ook met verborgen leed rondloopt. En dat laat ze zien dat je kan niet zien wat er in een andere omgaat, omdat hij dat ook probeert te verstoppen. En veronderstellen dat je de andere kent, is niet verstandig.
Ja, en dan is hij daarnaast dus inderdaad toneelacteur en regisseur. En dat Oom Wanya van Tsjechov. Ik heb er vaak van gehoord. En daar zal vast ook nog wel wat meer lagen en betekenis en gelinkt aan het verhaal.
Oom Wanya is een heel deprimerend stuk. En het gaat vooral voor spijt voor de gemiste kansen in het leven, zeg maar. Dus dan snap je wel ongeveer waar de raakvlakken zitten.
Dat toneelstuk wat hij dan, of zijn versie daarvan, dat is ook vrij opmerkelijk, want hij heeft dan allemaal verschillende acteurs en actrices, wel allemaal Aziatisch, maar die wel dan hun eigen taal spreken. Dus Koreaans en Filipijns, geloof ik. En Japans en Chinees. En plus dan nog eentje met gebarentaal erbij. En dan een hoop van die repetities. En dan is er ook een jongere acteur die hij weer herziet bij de audities voor toneelstuk. En die kende die, want die was ook, laten we tussen aanhalingstekens, bevriend met zijn vrouw. En ja, hij neemt ook niet zozeer dat hij wraak wil nemen op hem of zoiets. Maar het is duidelijk dat er speelt het een en ander tussen die twee. Laten we dat verder een beetje op de oppervlakte houden. Maar ja, een mooie, kalme, toepasselijke, ingetogen regie ook. En het camerawerk is ook niet zo uitbundig of iets, met een prachtig script en dialogen. Wat ook een Oscar-nominatie voor Adapted Screenplay. De acteurs zijn het vermelden waard. Ik zat wel met deze dat, gewoon een geweldige film. Dat klinkt bijna stom of bijna denigerend of zoiets. Maar het is ook wel weer een voorbeeld van, kijk, als je meer van dit soort Japanse cinema gezien hebt of er bekend mee bent, het is niet dat deze echt iets unieks doet of iets baanbrekends of zo. Dat hoeft ook op zich helemaal niet. Dit is zeg maar gewoon kwaliteitscinema van de bovenste plank.
Ja, dat is het echt. Ja. Ik wilde nog reageren op wat je zei over het toneelstuk. Want dat is ook een van de dingen waar de film over gaat. En wat ik ook heel mooi vind, dat het gaat over het belang van kunst. Dat kunst geen luxe is. En dat je er een beetje voor de lol bij doet. Maar dat het iets essentieel is. Iets wat mensen nodig hebben. Iets wat mensen nodig hebben om te ontsnappen. Om dingen te verwerken. Om onszelf uit te drukken. Gewoon om te leven eigenlijk. En de regisseur uit de film klampt zich ook echt als een soort reddingsboei vast aan de kunst om zijn rouw te verwerken.
Ja, en plus dat hij zou dan, of hij had eerder zelf Oom Vanja gespeeld, ja. Maar hij kon dat deze keer niet vanwege dat weer te dichtbij. En hij zit nog in dat rouwproces en ja. Het moeilijk en ja.
Ja.
Kunst. Dat is denk ik vooral meer een diepere laag in deze film. Die ik misschien bijvoorbeeld een tweede keer kijken er iets beter uithaalde. Ik zat nu vooral met deze twee personages in die auto langzaam tot elkaar groeien of steun bij elkaar vinden. Elkaar langzaamaan steeds meer beginnen te begrijpen. En ja, een mooie, noem het gewoon even, een vriendschap die er ontstaat tussen die twee. Zij heeft dan ook exact de leeftijd die zijn overleden dochtertje dan op dat moment zou zijn als ze nog had geleefd. En er zit eigenlijk best veel in deze film. Hij is redelijk gelaagd, maar vooral ook oprecht en ontroerend of aangrijpend. Zonder dat je echt zozeer van deze personages gaat houden of zo. Dat, je hebt eigenlijk bijna meer een soort medelijden met ze. Of je snapt ze helemaal. En inderdaad meer zo van, ja, je wil ze gewoon even een knuffel geven. Ja. Het is, je zit niet zozeer met ze mee te huilen. Omdat je echt enorm... Ze blijven toch, en dat is misschien dan ook weer heel Japans, toch nog steeds, ook aan het einde van de film, een beetje in zichzelf gekeerd, een beetje gesloten. Ze zijn nog niet helemaal een open boek. En alles is helemaal duidelijk. Er borrelt nog steeds het een en ander onder de oppervlakte.
Ja, dat zal ook altijd zo blijven waarschijnlijk. Ja. Eén ding wat ik nog aan wilde stippen is de cinematografie van deze film, het camerawerk. Je zei al, het is niet heel flashy. De film speelt voornamelijk dus in Hiroshima, wat natuurlijk ook niet toevallig gekozen is. Dat is natuurlijk een stad met zijn eigen rampgeschiedenis. En Hiroshima wordt eigenlijk redelijk gevoelloos of onsentimenteel geschoten door de DOP, door de cameraman. Terwijl op andere momenten juist het gevoel en het sentiment weer echt van het doek afspat. Ik denk bijvoorbeeld aan de scène van de twee handen met sigaretten uit het dakraam van de auto. Ja. Wat natuurlijk een prachtig beeld is en ook ten eerste hun vriendschap heel erg mooi symboliseert. Maar ook een soort meer gegronde reden dat ze zo'n respect hebben voor die auto, dat ze niet in de auto roken, maar dat ze een sigaret uit het raam houden. Dat levert een prachtige shot op. En een ander mooi shot aan het begin van de film zit een shot waarbij je volgens mij een close-up ziet van het wiel van de auto. En dat morft, dat verandert in het wiel van het cassettebandje wat draait. Of andersom, ik weet niet meer, één van de twee.
Ja, 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 ja.
En dat vond ik ook een heel mooi beeld, maar ook weer met zo'n betekenis. Want is dat cassettebandje niet de echte motor waar die auto op draait?
Mooie, ja. Wel echt een film, denk ik, voor de fijnproever. En jij zei vorige podcast al, spoiler, je nummer één. Nummer één weet ik nog niet, maar nee, dit wel echt een van de, laten we gewoon even zeggen, een van de meesterwerken van dit jaar is. Dat mogen duidelijk zijn.
Ik hoop dat hij moet strijden om nummer 10. Dan wordt het echt een geweldig filmjaar.
Blijf luisteren. Straks nog een bespreking van de nieuwe Sean Baker Red Rocket. En een top 5 Oscar over de grens. Volgens mij was het zo dat dit de eerste Japanse film is die een nominatie voor beste film ooit scoort. Drive My Car heeft in ieder geval nominatie voor film, regie, script en dan international feature. Dus 4 Oscar nominaties. Maar wat zijn andere opmerkelijke, niet-Engelstalige films die nominaties scoorden in andere categorieën bij de Oscar straks, die top 5. Eerst een klein stukje score uit het prachtige Drive My Car van componist Eiko Ishibashi.
En de volgende film heeft geen Oscar-nominaties, terwijl misschien de hoofdrolspeler er toch wel één had mogen krijgen. Dit is Sean Baker's Red Rocket.
You said you're never gonna step a foot in Texas again.
I know, this is unexpected.
Oh, nothing with you is unexpected.
Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap.
Well, you know, I've worked almost every day for the last 17 years. I moved back in with my wife last week.
No, I'm calling the cops.
Really?
Eight.
We decided to make a run of it.
I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal?
Mikey, go fuck yourself.
All right, look, I'm going to be straight with you. I'm an adult film actor.
Excuse me?
So why are you back, Mr. Hollywood?
Mikey, welcome back, dude.
I'm on top of my game right now on like every single possible level. Physical stamina, my mind is sharp. I'm taking 5-HTP for serotonin in my brain.
Yeah.
With my skill and ability, there's no denying what I could do. The universe is on my side, bro. Before long, it'll be like we're still married.
We are still married.
In Red Rocket keert ex-pornoster Mikey, platzak van L.A., terug naar Texas en vindt onderdak bij zijn vervreemde vrouw en haar moeder. Hij papt aan met de jonge verkoopster van de lokale donutwinkel en probeert deze strawberry, zoals ze zichzelf dat noemt, te ritselen voor, laten we het even natuurdocus noemen. Regisseur en scenarist Sean Baker toonde in zijn vorige films ook al personages die je niet vaak ziet. Je kan zeggen verschrikkelijke figuren. Maar in Tangerine en zeker zijn vorige, The Florida Project, waren het wel karakters waar je sympathie voor op kon brengen. Jasper, lukte dat ook bij deze film?
Nou, ik vind dat Sean Baker inderdaad het wel moeilijker maakt in deze film. Maar hij maakt het een stukje moeilijker. Inderdaad, wat je zegt in Tangerine en The Florida Project. Ten eerste liet hij natuurlijk het leed van de Amerikaanse onderklasse zien. En werelden die we niet zo goed kennen, omdat die gewoon verborgen zijn. Mensen die het moeilijk hebben. Maar ik vond ten eerste dat hij alle twee die films ook toch een soort positiviteit over het leven uitstraalt. Je komt toch met een positief gevoel de film uit. En inderdaad, die karakters die zijn sympathiek en die zijn makkelijk om in mee te gaan. En in deze film is die positieve kijken op het leven bijna verdwenen.
Bijna verdwenen, ja.
Ja, en het is inderdaad moeilijk om van dit personage te houden. Ondanks dat hij heel veel charisma heeft. En omdat je merkt dat het charisma bij de andere personages heel erg aanslaat, is het wel heel moeilijk om met hem mee te gaan. En om zijn beweegredenen te begrijpen ook. Maar is dat erg? Want
het is wel een prachtig personage. Ja. Dat zeker. En mooi uitgewerkt en goed geschreven en zo. Maar ja, die Mikey, het is gewoon een lul, pun intended.
Ja, maar ik bedoel, moeten we per se van een hoofdpersonage houden? Ik bedoel, houden we van het hoofdpersonage uit The Wolf of Wall Street of There Will Be Blood? Of houden we van Travis Bickle of van Jake LaMotta? Nee, dus is dat nodig? Nee.
Nee, maar dan is het wel vaak met films dat je dan makkelijker, denk ik, dan bij deze film bijvoorbeeld met zo'n personage nou, niet meeleeft, maar in dit geval, je snapt hem ook. Hij wordt gewoon goed uitgewerkt. Het is een beetje een tragisch figuur en sympathie ervoor opbrengen. Is dat een must? Nee. Je krijgt wel een beetje een soort medelijden ook met hem. Nou ja, tragicomisch. Hij is een beetje triest, een beetje zielig. En het speelt zich dan ook weer, plat gezegd, in een beetje dat white trash wereldje af. Waar ook de Florida Project zeker zijn. Het is blijkbaar nog steeds zijn vrouw. Hij heeft er al jaren niet meer gezien, want hij was wel naar L.A. en zij is niet meegegaan. Maar zij deed ook wat met porno. En zijn schoonmoeder. Kijk, Strawberry. Ik weet even niet, zo noemt ze zich. Ze had ook nog een gewone naam. Maar
ja, Strawberry is eigenlijk al een pornonaam inderdaad.
Ja, ze kan zo direct beginnen en dat gaat hij ook proberen. Maar zij is dan nog wel een, laten we het even een schatje noemen, maar dat is gewoon een leuke jonge meid. Maar zo heb je ook nog de donkere dealerfamilie, want hij komt weer terug in waar die oorspronkelijk vandaan, volgens mij is het Texas City. En vanwege zijn cv, ondanks dat hij dan wel een succesvol pornoacteur, maar dat is nou niet een cv waarmee je makkelijk bij je kantoorbaantje. Dus dan valt hij terug in wat hij vroeger waarschijnlijk daar ook heeft gedaan. Drugs, wiet dealen. En die familie is ook weer vrij opmerkelijk. Maar en die Lonnie, die buurjongen. Maar met Sean Baker, hij laat het even echte mensen noemen, die je dus niet zo vaak in films voorbij ziet komen. Vrij bijzonder. En soms bijna een beetje documentaire-achtig idee. terwijl dit wel echt een duidelijk, echt een bedacht verhaal is.
Ja, hij gebruikt ook weer, net zoals in Tangerine en in The Florida Project, gebruikt hij heel veel debutanten, of eigenlijk amateurs dus. Onder andere Strawberry, maar ook die fantastische schoonmoeder, de inmiddels helaas overleden.
Oh, ja.
Die is er niet meer, maar ze speelt een prachtige rol. Voor haar debuutrol eigenlijk.
Ja, hij is Simon Rex heet hij geloof ik.
Ja, keer kiest Sean Baker dus inderdaad voor om de hoofdrol te geven aan een meer ervaren acteur, Simon Rex. Ook al bestaat zijn cv voornamelijk uit sequels op Scary Movie films.
Oh ja, dat zag ik.
En een heleboel B-films. Maar hij is wel perfect voor deze rol. Het is een veel grotere rol dan hij gewend is. Een diepere rol, maar ook wel echt een komische rol. En echt een rol waar hij zijn tanden in kan zetten, vind ik. Ik vind dat hij past echt perfect in deze rol. Hij speelt Mikey met een soort vanzelfsprekend charisma. Een soort vanzelfsprekend zelfvertrouwen en energie. Maar hij laat ook tegelijk zien hoe egoïstisch hij is. En dat bijna alles aan hem een leugen is. Maar door hoe Simon Rex hem speelt, je kan misschien niet met hem meegaan, maar je gelooft wel waarom, of je snapt wel waarom anderen erin trappen en met hem meegaan. Omdat hij dat charisma zo natuurlijk overbrengt. En ondertussen, trouwens, Sean Baker velt geen oordeel over hem in de film. Dat laat hij gewoon aan ons over.
Ja, nee, dat moet je zelf maar uithalen. Kijk, ja, Mikey, het is nogal een egotripje en een profiteur of een manipulator. Dus ook een dealer. Heeft dat verleden als poeier en hij is dan nog net niet pedo vanwege die Strawberry. Is nogal.
Ze wordt over 3 weken 18.
Zoiets. Maar wat het boeiend maakt is dat Sean Baker die toont ons een Amerika of mensen, een wereld waar volgens mij ook in Amerika niet heel veel mensen dat zien. Het maakt het soms wel moeilijk met dik 2 uur met deze, nou ja, op een enkeling na dus onsympathieke lui doorbrengen. Maar het sterke ook van Sean Baker, ook wat je merkte bij zijn vorige film, hij maakt er nooit exploitatie van. Het is nooit apisch kijken of zo. Het zijn altijd, het is een eerlijk, oprecht portret van dat soort mensen. En nou, hier dan, het is een pornoacteur of een ex-pornoacteur. Nou had ik inderdaad, zeker ten opzichte van de Florida Project, hier wel iets meer moeite mee of meer moeite om een klik ermee te maken. Maar ja, dat komt dus door vooral hoe hij is. Maar ja, aan de andere kant, het is ook wel weer leuk. Hij telkens op die fiets. En het is eigenlijk gewoon een groot kind op die fiets weer rijdt.
Ja, het is inderdaad wat je zegt. Het is duidelijk in Texas en het gaat duidelijk over white trash. Maar Sean Baker is locatie ook altijd heel erg belangrijk. En dit speelt dus inderdaad in Texas. En niet zomaar Texas, maar Texas City, Texas. Een stadje ook, waarvan ik niet eens wist dat het bestond.
Nee, als je het niet zou weten, zou je ook niet gokken dat het...
Precies.
Dat, bij Texas denk je gelijk cowboys en koeien.
Ja, maar het ziet er ook heel anders uit dan je Texas gewend bent. Hè? Want het is een Sean Baker film, dus de kleuren die spatten weer van het scherm af. En dit Texas is heel groen bijvoorbeeld. Je ziet heel veel groen, je ziet heel veel kleuren. De film wordt geschoten met een soort brede lens heel vaak, 16 mm, waardoor de personages vaak relatief klein zijn in het frame. Waardoor je echt het gevoel hebt soms dat hij gevangen zit in zijn omgeving, zeg maar. En het is natuurlijk een stadje waar hij eigenlijk niet wil zijn. Er zijn sowieso heel veel films, Columbus heb ik gisteren nog even herkeken, van Coconada. Heel veel films over mensen die het stadje waar ze geboren zijn weten te ontvluchten. Maar dit is een film over iemand die daarna met hangende pootjes weer terugkomt. En dat is toch wel echt een heel ander verhaal. Het speelt trouwens ook in het verleden. Het speelt tijdens de campagne van Trump. Dat wordt ook de hele tijd duidelijk. Overal zie je Make America Great Again borden. En één belangrijke scène hoor je zelfs de hele tijd een soort monoloog, een soort speech van Trump op de achtergrond op televisie gebeuren. En inderdaad, je ziet die white trash bevolking van het stadje, die met een soort lethargisch pessimisme of zo door het leven wandelen. Het is echt, echt heel sterk neergezet, vind ik.
Ja, en die sfeer, dat zeker ook door de lengte van dik 2 uur, maakt het best een pittige film waar je... Nou ja, hij kijkt wel lekker weg. Dat is dan wel weer de kunde. Hoewel er soms een beetje wat herhaling... Dan zit hij weer op die fiets, prima. Maar het is een apart geval. Of dit is gewoon een ander soort films dan dat je door... Sowieso valt het onder American Indie. Maar Sean Baker heeft zich ook wel echt verdiept in de onderwerp of het materiaal. Bijvoorbeeld voor porno. Zijn er ook echt wel experts op dat gebied gevraagd. Bepaalde termen en hoe hij dan omschrijft hoe hij een award tot twee keer toe won voor beste pijpscène. En andere personages dan telkens zeggen ze van... Ja, maar hallo, dat, jij doet dat toch niet? Ja, nou, maar wacht, dan is dat dus een uitleg van... Oké, dan moet je dat zus en zo, en weet ik het wat. Dus ja, je krijgt een mooi tragicomisch inkijkje in dit soort figuren. En vooral die Mikey. Nou, het is wel, denk ik, vooral ook mede door de acteerprestatie van die Simon Rex. Het is vooral ook een personage wat je nooit meer vergeet. Of deze film echt heel erg in mijn hoofd zal blijven hangen in de loop der jaren...
Nee, dat denk ik ook niet. En ik weet dat ik de Florida Project zelfs nu nog af en toe in mijn hoofd schiet, ja. Scènes daarvan. En dat zal inderdaad bij deze film minder gebeuren. Ik denk dat het probleem met deze film, het is een goede film, maar waarom hij niet boven het niveau van de Florida Project uit kan steken, is denk ik het scenario. Er zit veel minder empathie in dit scenario. En plus, we leren Mickey heel goed kennen en begrijpen, maar... De andere personages eigenlijk niet. Want wat zijn nou de beweegredenen van die vrouw en die schoonmoeder? Waarom laten zij hem binnen? Waarom letten ze niet beter op hem? Waarom geloven ze hem? En ook Strawberry, haar karakter wordt helemaal niet uitgediept. Valt zij nou echt voor zijn charmes? Of doet ze dit om te pleasen? Of is zij zelf een soort Mikey in de dop? En is zij net zo egoïstisch als hij? En gebruikt zij hem om te krijgen wat zij wil? Het scenario maakt het allemaal niet duidelijk.
Ja, is zeker toch wel de moeite om gezien te hebben. Om, nou, nogmaals, het is een soort Amerikaanse cinema of een stukje Americana waar we niet zo bekend mee zijn. Dit soort figuren zie je, nou ja, normaal gesproken eerder in documentaires rondlopen.
En Sean Baker is sowieso gewoon een regisseur om te volgen, vind ik.
Ja, zelfs als het een iets mindere Sean Baker is, nog steeds zeer de moeite. Straks is nog de top 5 Oscar over de grens. Guido laat nog kort even van zich horen. Maar je hebt die Susanna Son, die speelt Strawberry. En die speelt op de, wat is het, keyboard. Dit is wel even mooi. Het is zeker mooier dan het origineel Bye 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 van oorspronkelijk NSYNC. I am doing this tonight. You're probably gonna start a fight. I know this can't be right. Hey, baby, come on. I've loved you endlessly. Bye, bye, bye. Don't wanna be a fool for you. Just another player in the game for two. You may hate me, but it ain't no lie. Baby, bye, bye, bye. Don't really wanna make it tough. I just wanna tell you that I've had enough. Might sound crazy, but it ain't no lie. Baby, bye, bye, bye. Just hit me with the truth now. Boy, you're more than welcome to. So give me one good reason, baby. Come on, I've lived for you, Annie. And now I've really come to see that life would be much better when you're gone. And I know that I can take no more, it ain't no lie. I wanna see you out that door, baby, bye, bye, bye. You may hate me, but it ain't no lie, baby, bye, bye, bye.
Nou zitten John en ik hier lekker gezellig met z'n tweeën een podcast te maken. Een keertje zonder Guido. Maar nee hoor, Guido laat toch weer van zich horen.
Hey John en hey Jasper. Het heeft bijna iets surrealistisch en meta om eens vanaf de Movie Insider zijlijn te staan. En dan denk je een keertje lekker zonder Guido te kunnen shinen, ga ik me er toch weer tegenaan bemoeien. Maar hey, duty calls, zo voelt het bijna. Als ik een film heb gezien waarbij ik het bijna van de daken wil schreeuwen van enthousiasme. Een film die je verdomme nog bijna over het hoofd zou zien, omdat hij niet eens in de bioscoop is verschenen, maar alleen op Disney+. Pixar stelt zelden teleur en toch vond ik Soul en Luca net niet van Inside Out niveau. Maar nu is er Turning Red over een Canadees-Aziatisch meisje, Meilin van 13 jaar, die ineens verandert in een reusachtige rode pandabeer. Waarom? Nou, dat wordt in principe keurig uitgelegd, maar het is vooral natuurlijk een geweldige metafoor voor de puberteit, voor de eerste ongesteldheid, voor het je ongemakkelijk voelen in je eigen lichaam, zonder de gebruikelijke clichés ook. Sterker, dit is zo'n film die zomaar heel belangrijk kan zijn voor meisjes en ook jongens die de puberhorrorfase binnenwandelen. En het is een even belangrijke film voor ouders die leren dat ze hier niet zo krampachtig mee om moeten gaan. Laat je kind puberen, laat ze ontdekken en laat ze ook gerust eens emotioneel helemaal uit hun plaat gaan. Ook prachtig, Meilins moeder lijkt even een karikatuur van een haast agressief overbezorgde ouder. Maar ook hier brengt Pixar subtiel wat extra laagjes aan. Ze is nooit een heks, maar altijd een geloofwaardig, liefdevolle vrouw die het misschien ook niet van een vreemde heeft. Ik moest soms denken aan de Japanse klassieker My Neighbor Totoro van Ghibli, die ook al zo treffend in de belevingswereld van kids kroop. En daarnaast, het is ook gewoon een ontzettend grappige, scherpe en ontroerende film, bomvol creatieve vondsten, die je bij een enkele kijkbeurt zomaar over het hoofd zou kunnen zien. Turning Red is wat mij betreft de beste Pixar sinds Inside Out. Wat jullie?
Turning Red, de nieuwe Pixar, dus te zien op Disney Plus en niet in de bioscoop. Oeh, de beste sinds Inside Out. Nou, ik verkies dan toch wel Toy Story 4, die toen nog mijn top 10 van het jaar haalde. En ook Soul, vind ik, die prikkelde iets meer. Die vond ik wat interessanter. Maar het is dat hij Inside Out noemt. Maar Inside Out, je zou kunnen zeggen, een beetje vergelijkbaar met Turning Red, de belevingswereld van een tienermeisje. Maar Inside Out, die deed daar, wat mij betreft, echt iets geniaals mee. Door helemaal in dat hoofd te zitten met alle emoties. En bij Turning Red had ik bijna het idee alsof ze een van de emoties van Inside Out, laten we even zeggen anger, genomen hebben. En dat Meilin telkens, wordt er even op de knop gedrukt. Zodra ze de emotie anger, überhaupt emotie. Het is deze nu en hiervoor, de vorige Pixar was Luca volgens mij. En dat zou je bijna de Pixar zijn het wel fantastische tussendoortjes. Maar zowel Luca als deze zijn geregisseerd. Ik weet even de namen van de makers niet. Maar doorgene die eerder korte Pixars maakte. Dat is de regisseuse van deze, Turning Red. Je deed eerder dat Bao over dat.
Ze heeft een Oscar daarvoor gewonnen.
Ja, volgens mij. Het
beste maar, korte film.
Ja, als dit een tussendoortje is van Pixar, dan zijn het wel inderdaad fantastische tussendoortjes, wat ik zeg.
Ja, ik ben inderdaad, ik ben het met jou eens. Ik ben niet zo lyrisch als Guido is. En de beste sinds Inside Out is tweeledig lastig voor mij, want ik ben ook niet zo lyrisch over Inside Out als jullie zijn.
Oh, foei.
Ja, ik denk dat ik bijvoorbeeld Soul mij meer aanspreekt dan Inside Out. Komt misschien, ik heb psychologie gestudeerd, dus dan zijn dat soort dingen toch soms een beetje kort door de bocht. En het is natuurlijk wel een mooie symbolische uitbeelding daarvan. Maar ja, voor mij is dat misschien toch iets anders. En bovendien, ik heb vroeger heel veel Herman's Head gekeken. Ik weet niet of je die comedy-serie nog kent. Dus ik dacht ook toen ik die film kreeg van, dit is gewoon Herman's Head geanimeerd.
En hoe werkt de Turning Red dan nog goed op psychologisch niveau, dat wel?
Ja, wat Turning Red volgens mij doet, is dat ze het een beetje in het midden laten waar de rode panda voor staat. Ik vond het dat het ging over de...
Ja, coming of age vooral.
Coming of age, puberteit, zeg maar. Het volwassen worden. En het gaan rebelleren tegen je ouders. Maar je kan er ook allerlei andere dingen in zien. Er zitten hele leuke scènes in. Die boyband wordt fantastisch neergezet.
Die vriendinnen van haar ook.
Die vriendinnen ook. Mooie muziek van Billie Eilish. Mooie muziek, goede bangers voor die slechte boyband, laat ik het zo zeggen. Maar nee, het is voor mij, het haalt niet het niveau van Soul en ook niet van Inside Out.
Nee, voor mij ook net niet. Maar hij was wel heerlijk. Check hem even op Disney Plus. Turning Red Rocket wil ik er bijna van maken. Oké, tijd voor jouw eerste top 5.
Yes.
Dit is Oscar over de grens. Korte uitleg. Nou ja, het betreft dan niet Engelstalige films. Nou, of laten we vooral zeggen geen Amerikaanse of Britse producties. Uh-huh. Want je hebt bijvoorbeeld, nou ja, die vorig jaar won Best Supporting Actress. Ik weet even haar naam niet meer, maar Minari. Dat was een Koreaans gesproken rol, maar dat was dan Amerikaanse productie. Ja. Dus die rekende ik dan even niet mee.
Zo zou je ook bijvoorbeeld nu dit jaar die acteur, de bijrolacteur uit Coda kunnen noemen, want die spreekt geen Amerikaans Engels, die spreekt gebarentaal.
Ja. En nou, dit is natuurlijk zo'n inkoppertje. Het is eigenlijk misschien ook deels een beetje de aanleiding voor deze top 5 is het Zuid-Koreaanse Parasite van Bong Joon-ho, die... Dat is dat de grootste Oscar-schok die ik ooit heb meegemaakt. Nou ja, de leukste verrassing in de Oscar-geschiedenis sinds ik het kijk. Was echt zo van Parasite won dus beste film. En dat was voor het eerst in de Oscar-geschiedenis. Deze top 5. Nou, welke niet-Engelstalige films waren genomineerd of wonnen in andere categorieën dan vooral dus...
Dan beste nu... international feature.
Ja, international feature heet
dus het. Dus die categorie nemen we niet mee. We kijken naar alle andere categorieën waar normaal gesproken alleen Amerikaanse of Engelstalige films voor genomineerd worden. Dan heb je er heel wat en daar hebben we een top 5 van gemaakt. Wat ik misschien even bij moet zeggen, dat we spoilers niet gaan vermijden voor dit soort films, want het zijn films die vaak al heel lang uit zijn.
Ja, je moet je niet helemaal gaan zitten spoileren hoor, maar je mag aftrappen met jouw nummer 5.
Mijn eerste top 5. Met toplijstjes vind ik altijd, de laatste mag een beetje nummer 5 of de nummer 10 mag een beetje speels zijn. Ik zat ook een beetje te denken, zo'n top 5, moet het nou echt de 5 beste films zijn? Of moet je een beetje gidsend proberen te werken, weet je wel? Ja, dus Rashomon bijvoorbeeld is een hele goede film, maar dat weet de luisteraar wel. Ik heb er later ook wat meer echte klassiekers in zitten hoor. Maar ja, ik wilde met deze toch een beetje gidsend werken. John, als ik tegen jou zeg 2018, genomineerd voor beste regie, beste camera en voor beste buitenlandse film. En dat was dan de Oscars van 2019.
Nou ja, je had Roma natuurlijk dat jaar, maar ik denk dat je bedoelt Cold War.
Yes! Ja. Helemaal goed, van Paweł Pawlikowski. Een Poolse film. Ik had ook Ida kunnen nemen, die was een jaar eerder, maar ik vond Cold War echt nog mooier. Ik vind dat die regisseur, Paweł Pawlikowski, die weet echt in minder dan anderhalf uur, het is een hele korte film, weet hij echt een bijna epische film neer te zetten. Het is een verhaal over een onmogelijke liefdesgeschiedenis door de decennia heen. En tegelijkertijd schetst hij ook nog een beeld van Polen in de Sovjet-tijd. Het is echt ongelooflijk knap, vind ik, hoe hij in een paar scènes een beeld kan geven van een compleet diepgaand en ingeleefde geschiedenis. Het zijn eigenlijk maar een paar scènes, een paar lange scènes. En hij springt vaak in de tijd tussen die scènes, een paar jaar vooruit. En hij vult dan in de scène in wat er in die tussentijd gebeurd is, maar zonder dat het ooit uitleggerig wordt, zeg maar. En bovendien is dit echt super mooie cinematografie. Dus daar is hij dus ook voor genomineerd, terecht. Prachtig zwart-wit. Ik heb trouwens volgens mij... mijn hele lijst bestaat uit zwart-wit films, denk ik ineens.
Oké.
Weet je, dat was een kleine spoiler. Het zijn allemaal zwart-wit films. Prachtig, hoor. Maar bovendien is deze film ook 4x3. Wat Ida ook was. En de cameraman, de DOP, Lucas Zal, die maakt echt plaatjes die je gewoon stuk voor stuk als schilderij aan de muur kan hangen. Dus Cold War, mijn nummer 5.
Oké, ik haak er een klein beetje op aan. Trouwens, volgens mij, hij won voor Ida, won die dan Foreign Language. Maar dat was, dacht ik, ook de enige waar Ida voor genomineerd was. Het was met Cold War dat hij ook opeens een regie-nominatie pakte. Ja. Nou, mijn nummer 5, want je ziet het dus ook wel eens in wat wij dan de technische categorieën noemen. Dan is het vaak wel dat er meestal een film dan meerdere nominaties heeft. Dus bijvoorbeeld ook voor camerawerk. Nou ja, Roma en Cold War van dat jaar, die hadden bijvoorbeeld dus ook beide een regie-nominatie. De cinematografie, die kwam ik tegen en dan wou ik even niet. Roma won hem uiteraard zeer terecht. Maar een ander jaar, dat zijn twee films uit 2004. Het was dan de uitreiking van 2005. Maar Xiao Ding Zhao scoorde een Oscar-nominatie voor beste cinematography voor House of Flying Daggers.
Ja.
En ook dat jaar was Bruno Delbonnel genomineerd voor Un Long Dimanche de Fiançailles, die fantastische film van Jean-Pierre Jeunet, wiens nieuwe film Big Buck op Netflix je maar niet aan moet zetten. Een ander verhaal. En Un Long Dimanche scoorde dan ook nog een nominatie voor Art Direction. En die Bruno Delbonnel is dit jaar weer genomineerd voor zijn camerawerk voor The Tragedy of Macbeth. Maar dat was zo eentje, hij schoot me al te binnen van, House of Flying Daggers, super terecht natuurlijk, maar die had een nominatie voor camerawerk. Oh ja, Un Long Dimanche Vier zei ook super terecht. En ze verloren beide uiteindelijk van die Aviator van... hoe heet de DOP? Weet ik even niet. Maar de film van de Scorsese.
Ja.
Dus ook wel eens gebeurt het dat je in van die categorieën waar je het niet zo snel zou verwachten, zit er opeens een niet-Engelstalige film tussen.
Ja, dat heb ik bij mijn nummer 4 ook. Die won Art Direction voor een zwart-wit film, want dat waren toen nog aparte categorieën blijkbaar. En Costume Design voor een zwart-wit film. Ja, er moest in dit lijstje natuurlijk een Kurosawa staan. Zal ik het proberen? Shishinin no Samurai.
Okay.
Seven Samurai van Akira Kurosawa.
Ja, won die Oscars voor...
Niet won, maar genomineerd. Natuurlijk. Oh, okay. Dat is de regels van dit lijstje natuurlijk, ja. Ja, genomineerd dus voor Art Direction en Costume Design. Sowieso is die Seven Samurai los al een prachtige film. Het gaat over een groepje samurai die besluiten eigenlijk tegen alle kansen in een klein dorpje te verdedigen tegen bandieten.
We hebben hem wel eens, ja, we hebben hem besproken.
Oké, okay, als klassieker.
Dus, ja. Dus moet je even terugscrollen ergens in de playlist, vind je vast wel de bespreking van Seven Samurai.
Ja, ik zal er ook niet te veel over zeggen. Wat nog interessant is dat hij in de filmgeschiedenis eigenlijk Seven Samurai begint, een soort genre van een groep mensen die, verschillende mensen die samenkomt om een taak te voltooien, zeg maar. En dat zie je daarna terugkomen in, ten eerste natuurlijk in de remake, maar daarna ook, dus dat is The Magnificent Seven, maar ook in Dirty Dozen en later in heist movies. Ik bedoel, zonder Kurosawa geen Ocean's Eleven. Niet dat het erg is, maar hij begint wel echt het genre. Maar Seven Samurai gaat natuurlijk over veel meer. Het gaat over vastzitten in de rol die de maatschappij heeft toebedeeld. Het rebelleren tegen tradities. Er zat zo'n Romeo en Julia plotje in. Kijk, Kurosawa is absoluut een meester. En Seven Samurai is misschien niet zijn allerbeste film, maar zeker goed genoeg voor de nummer 4 op deze lijst.
Oké. Okay. Kijk, Kurosawa scoorde een nominatie voor beste regie voor Ran.
Klopt.
Maar Ran was dus ook niet genomineerd voor beste film. Dus volgens mij was het, zoals ik zo vluchtig even zag, voor het eerst dat een Japanse film, dus nu Drive My Car, genomineerd is ook voor beste film. Maar dat komt ook doordat weer die 10 nominaties.
Ja, Ran werd genomineerd voor regie, camera, art direction en won voor kostuums.
Ja, won voor kostuums. Nou, mijn nummer 4 is zowel positief als negatief. La Vita e Bella.
Oei.
Oorspronkelijk uit 1997. Deed mee bij de Oscar-uitreiking van 1999. Nou, het was een beetje de Italiaanse film van dat moment. Of de populaire. Nou, en dat hij dan foreign language won. Oké, nou ja, dat was te verwachten. En het positieve, hij pakte score. Beste dramatic score voor Nicola Piovani. En dat is absoluut terecht. Het is fantastische muziek. Maar toen Roberto Benigni, de maker en de hoofdrolspeler. Nou, het was dus, wat was het, eind jaren 90? Ik keek nog niet zo heel erg lang naar de Oscar-uitreikingen. Misschien een paar jaar of wat. En ik kan me nog heel goed herinneren, dat was de eerste keer dat ik echt boos was bij een Oscar, zo van, omdat, ja, ik had echt zoiets van dat Pipo de Holocaust clown wint van, nou ja, Ian McKellen in Gods and Monsters, of Edward Norton, beste kans waarschijnlijk ooit op een Oscar was voor American History X, waar ik nog steeds wel moeite heb met die film ook, maar en nou ja, had hem desnoods aan Tom Hanks voor Saving Private Ryan gegeven of zo, maar ja, daar kon ik toen echt ik was niet aan het stijgeren, maar was nog vrij jong. Je bent net een beetje aan het kijken naar Oscar-uitreikingen. Je hebt je favorieten. En ik ben, dat is misschien de loop der jaren in Movie Insiders vaak genoeg te horen. Ik ben geen fan van La Vita e Bella. Nog steeds een film met zowel positieve als negatieve kanten. De score is prachtig en wat andere dingen zijn best oké. Maar nou, La Vita e Bella wil ik dan verder geen woorden aan vuil maken hoe je met de Holocaust omgaat. Maar ja, Roberto Benigni, en dan klom hij ook op die stoelen. En het was ook echt de clown won en hij hing ook gelijk de clown uit toen hij die Oscar... Sowieso was dat een raar Oscarjaar, want dat was dat jaar dat Shakespeare in Love won ook van alles, terwijl The Thin Red Line of Saving Private Ryan had moeten winnen. En dat was ook dat bij de actrice won dan natuurlijk Gwyneth Paltrow voor Shakespeare in Love. En dat is dit een eervolle vermelding. Dat was datzelfde jaar. Maar had hem dan aan de Braziliaanse Fernanda Montenegro gegeven voor Centro do Brasil.
Van wat is alles.
Ja, dat was toen echt zo'n naam en zo'n film waar ik niets van gehoord had. Fernanda Montenegro, wie de fuck is dat dan? En dan zie je later die film en dan zegt ze van, ja, geef hem dan aan haar en niet aan de melkmeltje Gwyneth. Oké, nou, dat vreselijke jaar met La Vita e Bella.
En daarom staat hij op je lijst. Oké. Voor mij nummer 3 ook een Vita. La Dolce Vita.
Mm.
Van Fellini uit 1960. Hij won beste kostuum. Was genomineerd voor beste regisseur, original screenplay en art direction. En dat waren de Oscars van 1962.
Maar niet voor Foreign Language.
Niet voor Foreign Language. Nee, maar die bestond al toen?
Ja, hij bestond al wel. Ja. Maar dat was heel opmerkelijk. Dat heel veel van zijn andere films waren wel. En won er ook een paar keer. Ik hou me even in.
Nou ja, sowieso inderdaad, Fellini kan ook niet ontbreken uit zijn lijstje. La Dolce Vita is een, ik neem aan dat iedereen hem wel gezien heeft, maar het is een episodisch verteld verhaal. Het is visueel ontzettend overdonderende film over een man, Marcello Mastroianni, die zijn nachten slijt met het najagen van de geneugten des levens.
Volgens mij, het woord paparazzi komt uit die film.
Ja, het komt uit die film. Wordt voor het eerst in die film gebruikt, inderdaad. Het is eigenlijk vanaf de beroemde openingsscène met het Christusbeeld wat boven aan een helikopter boven de stad zweeft. Neemt Fellini je mee van scène naar scène, de ene nog schitterender dan de andere. Met natuurlijk de nog beroemdere Trevi-Fontein-scène met Mastroianni en Anita Ekberg. De energie spat van het doek. Het is heerlijk om deze film te kijken en ik ben jaloers op iedereen die dat nog een keer voor het eerst zou kunnen doen.
Ik sluit aan met mijn nummer 3, Fellini. Nou, dat is dan met 12 nominaties volgens mij de niet-Engelstalige regisseur met de meeste nominaties. Hij won dan nooit, hoewel hij had 4 keer regie-nominatie. En volgens mij was het ook zo dat Fellini de eerste niet-Engelstalige regisseur of niet-Engelstalige film, de eerste keer nominatie voor Best Director. Ja. Dus niet, dat was voor La Dolce Vita. Hij krijgt uiteindelijk wel een keertje zo'n honorary Oscar. Uh-huh. Maar dat blijft heel raar, want 4 van zijn films wonnen wel voor Foreign Language, waaronder Otto e Mezzo en Amarcord. En dan neemt hij het, dat is altijd raar met die nu dan dus International Feature. De regisseur krijgt dan het Oscar beeldje in handen. Maar als je nu dus bij Fellini kijkt, 12 Oscar nominaties. Ja, die 4 films van hem die wonnen. Hij heeft ze waarschijnlijk thuis wel op de schoorsteenmantel staan. Maar officieel zijn ze niet van hem. Ze
zijn voor de producent eigenlijk. Ja. Ja.
En dan, als we even toch grote namen noemen. Ingmar Bergman. Ik geloof 9 nominaties. Ook zo'n honorary Oscar een keertje. En Fanny Och-Alexander. Als ik hem al even een keer kan noemen, dan mag ik even Fanny Och-Alexander. Won uiteindelijk 4 Oscars voor language en kostuums en camerawerk. En goede tweede is Bergman. Mm-hmm.
Maar welke heb je nou?
Op 3 is dan dus Fellini en La Dolce Vita. Otto Mezzo kan ook. Mag ook.
Oké. Okay. Dan voor mijn nummer 2. Nog een keer Rome. 1948 zijn genomineerd voor beste screenplay. En hij kreeg een soort honorary award voor beste buitenlandse film. Want die categorie bestond nog niet toen. Ik heb het over Ladri di Biciclette van Vittoria De Sica. De Bicycle Thieves. Ja, ik zag hem ongeveer een jaar geleden voor de tweede keer. En ik wist dat het een meesterwerk was. Maar ik was eigenlijk verbaasd hoe niet verouderd hij voelde. Zeg maar. Hij voelt nog heel levendig en heel rauw aan. Net zoals toen ik hem voor het eerst zag. En neem ik aan, zoals toen niet gemaakt werd. Dat weet ik niet. Het was 1948. Daar was ik niet bij. Het is een hartverscheurend, maar eenvoudig verhaal. Een man en zijn zoon dwalen door de straten van Rome. De man had eindelijk werk gevonden, plakken van posters door de stad. Maar daar had hij een fiets voor nodig. En na een paar uur werken wordt zijn fiets gestolen. Dus hij kan zijn werk gedag zeggen. Vader en zoon gaan vervolgens op zoek naar die fiets door Rome heen. De vader wordt steeds wanhopiger in zijn zoektocht. En door de tegenwerkingen die hij krijgt door vooroordelen en door de bureaucratie. Tot hij het eindelijk gehad heeft en de cirkel rond is. En hij zelf een fiets steelt en dus een van de dieven uit de titel wordt. Het is een echt prachtig neorealistische film. Wat heel mooi het verschil tussen arm en rijk, of eigenlijk meer het verschil tussen arm en iets minder arm, laat zien. De hardheid van het leven, het zet de band tussen die vader en zoon prachtig neer. Het is echt niet showy, het is nergens overdreven. De Sica gebruikt ook amateur acteurs voor deze film. En ja, de film gebeurt gewoon zoals het zou kunnen gebeuren. Terwijl het ondertussen wel, denk ik, een van de meest perfecte, economisch, objectief vertelde films uit de filmgeschiedenis is.
Ja, we blijven, ja, we zitten veel in Italië. Nou, mijn nummer 2, maak even een lange omweg hoor. Maar Sophia Loren was de eerste acteur überhaupt, de actrice, die won een Oscar voor een niet-Engelstalige rol. Two Women heet hij in het Engels in ieder geval. Maar zij zat ook, deze heb ik dan niet ik heb wel eens Divorce Italian Style, die had ook wat Oscar nominatie. Maar Marriage Italian Style is een film uit 1964... En in 1965 had Sophia Loren een nominatie voor beste actrice voor die film. En in 1966, een jaar daarna, had de film een nominatie voor Foreign Language. En ik dacht dat er maar één film zo'n verhaal had. Want dat is dan mijn uiteindelijke nummer 2. Op God na Kortse. Ik weet niet, heb je die wel eens gezien? The Shop on Main Street.
Nee.
De Tsjechoslowaakse film uit 1965... die in 1966 Best Foreign Language won. En ja, dat zat toen volgens mij anders met de regels bij de Oscars. Dat ja, een Foreign Language, dat was natuurlijk ingestuurd door dat land. En pas voor andere categorieën kon een film dan pas meedingen voor een Oscar voor die categorie, als die dan daadwerkelijk in L.A. of in Amerika had gedraaid. En daardoor gebeurde het dus dat de hoofdrolspeelster Ida Kaminska, die speelt vrouw Loudman in The Shop on Main Street, een jaar later, in 1967, een nominatie voor beste actrice scoorde. En volgens mij zijn dat dus de Op God na Kortse en Marriage Italian Style de enige twee films uit de Oscar-geschiedenis die in meerdere jaren genomineerd zijn. Sowieso een van mijn 50 favoriete films aller tijden. The Shop on Main Street. Een zeer aangrijpende Tsjechoslowaakse film tijdens WO2, Holocaust. En een van de weinige films die ik ken die zich focust op niet zozeer de daders of de slachtoffer, ook wel een beetje, maar vooral de bijstaander. De gewone man die het aanschouwt, die die Holocaust ziet voltrekken, de Joden afgevoerd ziet worden en je staat erbij en je kijkt ernaar en wat moet je, nou ja, wat je momenteel bijna een beetje met dat hele Oekraïne gedoe, het is niet helemaal hier bij ons om de hoek, maar wel ook, ja, wij hier zoiets hebben van, ja, tuurlijk, het is vreselijk, maar ja, je kan er ook zo weinig aan doen of zo. Het is, nou, laten we hopen dat het snel.
Maar dat laat hij veel mooi zien.
Ja.
Dan gaan we naar mijn nummer 1.
Spannend.
Daar heb ik toch gekozen voor, bewust gekozen voor een film die wel die felbegeerde nominatie heeft gekregen voor beste film. Dat zijn er maar 12 in de geschiedenis, als je die Artist niet meerekent. Parasite is de enige die hem gewonnen heeft.
Ja, noem het even. De Artist is namelijk officieel een Franse productie.
Ja, maar het wordt helemaal niet gesproken en de tussentitels waren in het Engels. Dus.
Ja.
Ja. Voor mijn nummer 1 ga ik een jaartje terug van Parasite. En na net 2 keer Rome, is het nu Roma van Alfonso Cuarón. Ja, wat kan je nog zeggen van deze prachtige film uit 2018? Ik kan me niet voorstellen dat luisteraars deze niet gezien hebben. Maar als ze dat nog niet gedaan hebben, ga hem dan onmiddellijk kijken.
Op Netflix. Was een Netflix.
Het is een Netflix film zelfs, ja. Gebaseerd op de eigen jeugd van Alfonso Cuarón. Het zijn herinneringen aan zijn hulp in huis. De hele film is eigenlijk een ode aan haar, aan die hulp in huis. In de film heet ze Cleo. Zij was er altijd. Zij heeft hem eigenlijk opgevoed. Zij is deel van het gezin, maar de film maakt af en toe ook weer pijnlijk duidelijk dat ze dat toch ook net niet is. Ook weer in prachtig zwart-wit en ook een soort van episodisch verteld. Cleo, gespeeld door nieuwkomster Yalitza Aparicio.
Die scoorde ook een Oscar-nominatie.
Die heeft ook genomineerd. Ja, sowieso, deze film heeft gewonnen voor regie en gewonnen voor camera. Genomineerd als beste film, beste vrouwelijke hoofdrol, beste vrouwelijke bijrol. Screenplay, production design, sound editing, sound mixing en won beste film. Dus het is nogal een lijstje.
Ja, beste foreign language wil die.
Ja.
Hij moest beste film winnen.
Ja,
maar
beste foreign language film winnen, ja, inderdaad. Cleo ziet haar leven langzaam uit elkaar vallen als ze onverwacht en ongewenst zwanger wordt. En bovendien krijgt ze nog meer de zorgen van de 4 kinderen van het echtpaar op zich, omdat die in een scheiding liggen. Het scenario is fantastisch, de regie is fantastisch, het camerawerk is fenomenaal. Daar hebben ze ook terecht gewonnen. Ik denk vooral dan aan die scène op het strand, ik weet niet of je dat nog herinnert.
Mm.
Het is schijnbaar 1 take. We volgen Cleo hoe ze uit het water komt. Ze heeft gezwommen met de kinderen. Ze gaat naar de kant, naar de handdoekjes, dan hoor je dat er iets aan de hand is. Ze rent weer terug naar het strand. De camera blijft haar eigenlijk ja, soort volgen, maar op een soort rails volgen.
Ja, ze hebben volgens mij een hele steiger de zee ingebouwd of zo. Omdat,
en dan in die zee redt ze twee kinderen, ze trekt ze weer naar de kant. En nog steeds in hetzelfde short stort dat hele gezin dan op de grond. En Cleo die stort eigenlijk ook voor het eerst emotioneel helemaal in elkaar. En precies op dat moment gaat de zon achter hun hoofden onder.
Ja,
wauw. Wauw, wat een film. Ja, ja dus Roma toen mijn nummer 1 van het jaar. En nu het nummer 1 van mijn eerste top 5.
Ja, mooi. Het was toen ook mijn nummer 1 van het jaar. De nummer 1 van deze top 5. Nou, de meest bijzondere, maar dat was de aanleiding. De eervolle vermelding is natuurlijk Parasite. Die, wauw. Was dan dus niet de, dat was niet de eerste niet-Amerikaanse film, maar de eerste niet-Engelstalige film die daadwerkelijk de Oscar voor beste film pakte. Maar ik ga dan even helemaal terug in de filmgeschiedenisboekjes naar de allereerste nominatie voor een niet-Engelstalige film. Hij had ook maar één nominatie voor beste film. In de jaren 30, toen dat ook aan de orde was, dat ze even een paar jaar 10 films nomineerden in plaats van wat heel lang gebruikelijk was, maar 5. Maar La Grande Illusion van Jean Renoir uit oorspronkelijk is uit 1937. Hij was in 39 dan genomineerd voor beste film. Inderdaad, een van de 10 beste filmnominaties. You Can Take It With You van Frank Capra. Ik heb hem wel eens gezien. Dat is een leuke film die won. Maar dat was voor het eerst überhaupt dat er een keer een niet-Engelstalige film genomineerd werd voor. Volgens mij was de allereerste nominatie voor een niet-Engelstalige film in wat voor categorie dan ook. Voor een language-categorie, die bestond nog niet. Dat was ergens pas in de jaren 50. Hij won hem uiteraard niet, maar nou, een keer een prachtige klassieker van Renoir met Jean Gabin. En die fantastische rol van Erik van Stroheim met die neck brace. En een klassieker die een keer gezien moet hebben. Nog beter van Jean Renoir is La Règle du Jeu uit 1939. Je nog iets wat het niet gehaald heeft, een eervolle vermelding?
Ja, ik heb nog wat eervolle vermelding. Ik wilde sowieso melden dat er twee Nederlandse films hadden mee kunnen doen. Alle Mannen en Bij de Beesten Af zijn alle twee genomineerd voor een beste documentaire. Van Haanstra, alle twee. Ja. Andere documentaire die in het lijstje zou kunnen, denk ik, is The Act of Killing. Cidade de Deus is ook een film waar ik aan gedacht heb. The Battle of Algiers. Le Quatre Sans Coupe van Truffaut.
Vooral heel veel
Spirited Away ook bijvoorbeeld, animatie.
Ja, oh ja, net pas de tweede jaar was die categorie beste animatiefilm bestond.
Ja.
En toen won Miyazaki voor Spirited Away, heb ik ook nog even aan zitten denken. Maar nou, het meestal was het, zeker als je kijkt naar al die decennia Oscar gezien is, vaak Italiaanse, Franse of dan Zweedse films vanwege Bergman. Maar hij won er 4, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Voor, ja, naast Foreign Language, dan Art Direction, camerawerk en de muziek. Allemaal super terecht. En wat mij betreft had ook Crouching Tiger wel best veel mogen winnen van Gladiator. Maar dat was in de tijd dat echt, dat dacht je nog niet eens aan. En met Parasite was het eigenlijk ook nog steeds op dat je op dat punt was van, ja, dat gaat niet gebeuren. Dat gebeurt gewoon niet. Dat zou wereldschokkend zijn. En nou, ja, het is toch gebeurd.
Ja. Laatste die ik nog op mijn lijstje als eervolle vermelding had, was Separation van Asghar Farhadi. Die is script. Mooi om even aan te... Even kijken, hij was genomineerd voor script en hij won beste buitenlandse film. Die was even mooi om aan te halen, omdat we misschien wel over 2 weken de nieuwe Asghar Farhadi gaan behandelen, A Hero. Dat was de top 5 Oscars over de grens. Volgende week, als het goed is, zit hier Guido. Wat gaan jullie behandelen, John?
Nou, in ieder geval Come On, Come On. Dat is de nieuwe Mike Mills, de regisseur van onder meer 20th Century Women en Beginners, waar Christopher Plummer zijn Oscar voor won als die zwaar bejaarde homoseksuele man.
Ook alweer een zwart-wit film trouwens.
Ook
alweer een zwart-wit film.
Ja, ook weer zwart-wit. Met Joaquin Phoenix. Ik heb er niet eens een trailer. Ik weet dat het een goede film is. Die is interessant. En daarnaast, waarschijnlijk ergens een komende podcast komt die nieuwe Fantastic Beasts vast nog wel een keertje voorbij, zodra we hem gezien hebben. Met dan Mads Mikkelsen in de rol van wat Johnny Depp niet meer mocht doen. En dus dat is een grote release. Maar of die de eerstvolgende podcast, weten we nog niet. In ieder geval, sowieso sowieso aanstaande zondag op maandagnacht. Ik roep het nog maar één keer. Als je erbij wil zijn, kom naar Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan presenteren Guido en ik live de Oscar-uitreiking. En durf jij een voorspelling? Laten we gewoon even alleen beste film.
Ja, nou, mijn wens zou denk ik Drive My Car zijn, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. De kans is groot dat Power of the Dog won, maar ik hoorde van jou dat er een andere kaper op Coda, de kust zou kunnen zijn.
Waar die Troy Kotsur, de dove acteur, die zal hem waarschijnlijk sowieso wel gaan pakken.
Die
maar
gaat winnen,
ja. Coda is momenteel wat van die belangrijke precursors. De Producers Guild heeft hij gewonnen en zo. En zou misschien nog spannend kunnen worden. Het toch even een beetje bijna 50-50 tussen Power of the Dog en Coda. Wat heel opmerkelijk zou zijn, maar dat gaan we allemaal tijdens die Oscar-nacht wel over hebben. In ieder geval dus eerst volgende podcast. Come on, come on. En dus hopelijk misschien tot zondag op maandagnacht in Lantaarnvenster Rotterdam. Dan, zal ik hem een goedmakertje voor Pipo de Holocaust Clown. Gaan we eruit met die muziek van La Vita e Bella. Die is prachtig. Van componist Nicola Piovani. Tot de volgende keer.
En jullie horen mij over 2 weken weer.
Is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.